Ik heb vanmorgen niet één passage die we lezen uit Gods woord, maar ik ga verschillende teksten aan jullie voorlezen. En de eerste tekst die ik wil voorlezen is Efeze 5 vers 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met geest. En als je vol bent met wijn, dan krijgt dat de controle over je. Dan bepaalt dat je doen en laten. Dan word je beheerst door de alcohol. En dat is niet zo goed. Maar als de geest over je komt, dan word je geleid door de geest. En dat is wel goed. Dat mag duidelijk zijn dat dat goed is. Als Gods geest ons leidt. De volheid van de geest is dus ook geleid worden door de geest. Maar waar ik als eerst uw aandacht op wil vestigen is dat dat het iets is wat aan je gedaan wordt. En je wordt vervuld. Het is de passieve vorm. Het wordt aan je gedaan. Het is niet actief, niet de actieve vorm, maar de passieve vorm. Je ontvangt het van God, maar het is wel de gebiedende wijs. Wordt vervuld. Dat is eigenlijk een hele aparte constructie. Wordt vervuld. Je kan het niet zelf doen, want het wordt aan je gedaan. Maar je hebt wel de opdracht, je krijgt wel de opdracht, het gebod zelfs, om vervuld te worden. Dus er is ook iets wat wij kunnen doen. Er zijn dingen die wij kunnen doen, opdat wij vervuld zijn met de geest. En ik hoop dat u vanmorgen begrijpt dat dat iets is wat wij opnieuw en opnieuw mogen meemaken. Dit is natuurlijk een moment dat je voor het eerst vervuld wordt met de geest. Dit is een moment dat je gedoopt wordt met de geest. Misschien dat we het idee van doop met de geest dan moeten reserveren voor de eerste keer dat de geest je aanraakt of dat de geest je vult en dat je opnieuw geboren wordt en dat je bij het lichaam van Christus gaat horen. Door één geest zijn we alle tot één lichaam gedoopt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet weer vervuld kunt worden. En ik denk zelfs dat het nodig is om opnieuw vervuld te worden met de geest. Want we lezen in Handelingen 2, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat weet u wel, op de Pinksterdag. Dat er geluid kwam, plotseling was daar het geluid van een geweldige wind. En er verschenen tongen als van vuur aan hen. En ze werden alle vervuld met geest. Maar dan lezen we in hoofdstuk 4 vers 31 en dat gaat om dezelfde mensen. Het gaat om dezelfde Petrus en dezelfde groep discipelen. Lezen we in Handelingen 4 vers 31 weer precies diezelfde woorden. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus diezelfde mensen werden opnieuw vervuld met de geest. En dat is heel belangrijk. En ik hoop dat het u een zorg is. Ik hoop dat het ons een zorg is. Dat we er met elkaar over nadenken. Dat we naar verlangen. Dat we ons daarnaar uitstrekken en dat we die dingen doen. En ik wil vanmorgen een paar dingen noemen. Ik ga zo meteen vier begrippen noemen die daarmee te maken hebben. Vier begrippen die we tegenkomen in de Bijbel die te maken hebben met de volheid van de geest. En dat zijn ook dingen waar wij gehoor aan kunnen geven, die wij kunnen doen. Maar eerst nog even over het belang hiervan. We hebben vier boeken in de Bijbel die ons vertellen over het leven van Jezus. Jezus heeft op deze aarde gewandeld en hij predikte het koninkrijk van God en hij heeft ontzettend veel mensen genezen. En hij heeft mensen uit de dood opgewekt en hij heeft onderwijs gegeven als geen ander. En hij sprak met heel veel gezag. En hij heeft scheppingswonderen verricht en hij heeft de machten van de natuur bedwongen en ga zo maar door. En hij heeft dat niet allemaal alleen meegemaakt, maar hij heeft discipelen gehad die bij hem waren en die met hem meeleefden. En die hem volgden en die eigenlijk de hele tijd bij hem waren. En die alles konden zien wat hij deed. En het is natuurlijk ongelooflijk geweest dat deze mannen dat allemaal zo met Jezus mochten meemaken. En nadat hij is gekruisigd is hij opgestaan uit de dood. En heeft hij nog 40 dagen lang is hij aan hem verschenen. En dat is ook onvoorstelbaar geweest, dat Jezus is werkelijk aan hem verschenen. Ik heb daar vorige week zondag nog over gepreekt. Ook weer Lucas 24, dat Jezus plotseling in zijn verheerlijkte lichaam daar is. En dan zegt hij op een gegeven moment ook, het is niet een geest die jullie zien. Want kijk, dit zijn mijn handen. En dan zegt hij ook, hebben jullie wat te eten? En dan hij nam van een gebakken vis. En hij nam van honingraad, dus zijn verheerlijkte lichaam was niet alleen een geestelijk lichaam. Zijn verheerlijkte lichaam was niet een onlichamelijk lichaam. Hij is werkelijk lichamelijk uit de dood opgestaan. En als zodanig hebben de discipelen Jezus ook meegemaakt. 40 dagen lang is hij aan hen verschenen. En heeft hij opnieuw tot hen gesproken over het koninkrijk van God. En dan zou je denken dat deze mensen natuurlijk helemaal klaar zijn om van hem te gaan getuigen. Ze hebben 3 jaar lang hebben ze met hem geleefd. Ze hebben de meest bijzondere dingen meegemaakt en zien gebeuren. Ze zijn ooggetuigen geweest van het leven van Jezus. Ze hebben de Zoon van God hebben ze kunnen aanraken. Hebben ze gewoon helemaal voor hun ogen gehad. En ze hebben hem na zijn opstanding uit de dood meegemaakt. Nou, dan heb je wel wat te vertellen, nietwaar? Dan heb je wel wat te vertellen. Maar toch zegt Jezus, blijf wachten. Wacht tot dat Heilige Geest over jullie komt. Wacht totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoge. En daaruit kunnen wij opmaken, daaruit kunnen wij leren dat het alleen is in de kracht van de Heilige Geest. Zelfs niet de beleving van de discipelen in dat grote voorrecht dat ze gehad hadden om met Jezus in levende lijven op aarde te mogen leven. Zelfs niet dat ze al die dingen hadden zien gebeuren en zelfs niet alleen al dat onderwijs wat Jezus hun gegeven had. En wij zouden in onze postmoderne manier van denken zeggen, nou dan heb je veel meegemaakt, dan heb je veel beleefd en je kan je beleving kan je delen met anderen. En dat hadden ze ook gekund, ze hadden best veel kunnen vertellen van hun beleving. Maar toch zegt de Heer Jezus, wacht totdat jullie bekleed zijn met die kracht. Het is alleen maar in de kracht van de Heilige Geest dat wij het werk van de Heer kunnen doen. Onze kennis zal uiteindelijk niet mensen tot geloof en bekering doen komen. Zelfs niet onze persoonlijke ervaringen en onze persoonlijke getuigenissen alleen. En ook niet dat we alles perfect organiseren en dat we keihard overal aan werken. Maar alleen de kracht van de Heilige Geest. Het is ook mijn overtuiging, ik heb een paar weken geleden gehad dat ik een hele diepe bewogenheid voelde voor de kerk in Nederland. Dat ik een bepaalde droefheid over me kreeg, dat ik dacht, er zou zo ontzettend veel meer kracht kunnen zijn in kerken en gemeenten in Nederland. Je loopt al wat langer mee en velen van jullie lopen al wat langer mee. En weet je, waar is de heerlijkheid? Waar is de manifestatie van de aanwezigheid van God? Waar zien wij nog dat mensen echt zich bekeren? Dat ze de samenkomst van de gemeente binnenkomen. Dat ze proeven dat God te midden van de gemeente is. Dat de kracht van de Heer Jezus daarin is. Dat de krachten van de toekomende eeuw openbaar worden in de samenkomst van de gemeente. Dat de geheimen van de harten van mensen openbaar worden. Dat mensen binnenkomen. Dat ze beseffen, er is veel mis in mijn leven. Ik ben afgedwaald. Ik heb God niet in mijn leven. Ik ben een rebel. Ik ben een vijand van God en ik moet me bekeren. Waar is die kracht van God dat zondaars tot bekering komen? En waar zijn de gaven van de geest, zodat het lichaam van Christus gaat functioneren en dat ieder zijn plek inneemt en met vreugde zijn gaven inzet en dat er groei en bloei is van de gemeente? Natuurlijk is er groei en bloei, want de Heer is trouw aan zijn gemeente en er gebeuren mooie dingen, maar ik geloof dat er veel meer zou kunnen gebeuren. En dat er een herleving zou kunnen komen. En er is maar één ding wat we nodig hebben in Nederland, want er gaan wel in heel veel opzichten, gaat het wel erg achteruit hoor met het christendom in Nederland. En er is maar één ding wat ons kan redden. En dat is dat we opnieuw vervuld worden met de geest. En dat we bekleed worden met kracht. En dat is ook de weg die Gods woord ons wijst. De volheid van de geest. Als Petrus daarna begint te preken, dan worden mensen in hun hart geraakt. En daar gaat het om, dat mensen in hun hart geraakt worden. Als we lezen dat Paulus getuigd aan Lydia in Handelingen 16, dan lezen we dat de Heere haar hart opende. De Heere opende haar hart. Mooi hè? Als u een verlangen heeft dat uw ongelovige familieleden tot de Heer Jezus zullen komen. Als u een verlangen heeft om op uw werken getuige van de Heer Jezus te zijn. Als wij bidden en smeken dat de mensen die nog buiten zijn, die nog die nog de brede weg bewandelen, die naar het verderf leidt. Als wij bidden en smeken dat veel meer mensen gered zullen worden, dan moeten we ons realiseren, het is alleen de Heere die hun hart kan openen. En dat zal hij ook doen. En Paulus zegt in 1 Korinthe, het is niet met wijsheid van woorden, maar met betoon van geest en kracht. Onze natuurlijke bekwaamheden zullen ons niet in staat stellen om het werk van de Heer te doen. En daarom is het voor ons zo belangrijk dat wij niet alleen vanmorgen uit traditie Pinksteren vieren, dat we niet vanmorgen alleen maar hierover nadenken omdat het nou eenmaal Pinksteren is, maar dat we er ook iets van mogen gaan meemaken, meer dan ooit. Want de Heer vervult zijn belofte. En God is goed. En hij wil ons vervullen met de geest. En het ligt niet aan hem. Wat hem betreft is er overvloed in ons leven. Wat hem betreft leven wij niet van een heel klein beetje onder in onze beker, maar gaan wij meemaken wat Psalm 23 zegt, mijn beker vloeit over. Wat Jezus betreft wil hij ons volmaken van de geest. Hij doopt en dat wil zeggen dat je erin ondergedompeld wordt. En dat het je overweldigt en dat het helemaal over je heen komt. En dat je niet een klein beetje vreugde ervaart in het geloof, maar dat je ongelooflijk veel vreugde gaat ervaren in het geloof. En dat het niet de verplichting is om mee te werken in de gemeente, maar dat je met hart en ziel en vanuit een diep verlangen om mee te werken in dat wat God aan het doen is in ons midden en om je in te zetten in de gemeente, dat je dat doet van binnenuit met hart en ziel omdat God je heeft vervuld met zijn geest. En dat er niet geleurd moet worden om medewerkers in de gemeente, maar dat mensen staan te popelen om hun bediening die ze van God hebben gekregen, om die te gaan uitoefenen tot eer van onze heiland en tot opbouw van de gemeente en tot zegen van je medemens. En dan wordt het allemaal anders. En God wil dat geven. En dat is heerlijk dat we daar opnieuw bij bepaald mogen worden. Ik ga 4 dingen noemen die daarvoor nodig zijn. En die vinden we in verschillende teksten. Handelingen 2 is de eerste tekst. En die zegt, dat staat dat Petrus, u kent het natuurlijk wel, Petrus zegt aan het einde van zijn preek, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De eerste voorwaarde en het eerste wat nodig is en het eerste begrip waar ik met u over na wil denken is bekering. Bekering wil zeggen dat je 180 graden draait. Het heeft te maken met een verandering van denken. Je leefde eerst volgens een bepaalde manier van denken waarin je zonder Jezus je leven leidt. Waarin je denkt, ik zoek het zelf wel uit en ik ga mijn eigen weg. En ik heb God ten diepste niet nodig. En ik weet ook niet of ik wel vergeving van zonde nodig heb. Maar er vindt een verandering van denken plaats. Metanoia, je gaat heel ineens anders denken. Anders denken over jezelf en anders denken over Jezus. En je draait je 180 graden om en je zegt, Heer, ik kan niet meer zonder u. En ik heb u nodig. En ik kom tot u voor de vergeving van mijn zonden. En ik geloof in u. Eerst was je niet gelovig, maar nu ben je gelovig geworden. En dan zeg je, Jezus Christus is Heer. En je begrijpt dat hij voor je zonden is gestorven. Zoals broeder Nasser ons vertelde. Het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus, dat je de betekenis van het bloed van Christus gaat begrijpen. En dat je God gaat danken voor wat hij voor je heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En dat je gewonnen weet door de liefde van God. En dat je keert tot de Heer Jezus. En dat je je vastklampt aan de Heer Jezus. En dat je niet meer zonder hem je leven wil leiden. En dat je nu een leerling van Christus bent geworden. Voorheen deed je gewoon wat je zelf wilde en ging je eigen weg. Maar nu zeg je, ik ben gekocht en betaald met het bloed van Christus en ik ben van hem en ik ben een leerling van de Heer Jezus geworden. De bekering, dat is de eerste wat nodig is en dan zul je vervuld worden met de Heilige Geest. En daar hoort de doop ook bij, in die zin, hè, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden. En dat wil niet zeggen dat je de geest niet kan ontvangen voordat je gedoopt bent. Maar ik zou het wel zo willen formuleren. De doop is wel een publieke belijdenis. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je laten dopen de Bijbelse manier is om te belijden dat je je hebt gekeerd tot de Heer Jezus. En daar zit het aspect in van dat je er openlijk voor uitkomt. En dat vinden we eigenlijk wel in het hele Nieuwe Testament. Dat alle die tot geloof in Jezus kwamen, dat ook duidelijk werd. En dat mensen die ook echt in Christus gingen geloven, dat eigenlijk overal waar dat gebeurde, dat mensen ook werden opgeroepen en dat ze het ook deden om daar openlijk voor uit te komen. Weet je, het is eigenlijk een beetje het verschil tussen samenwonen en trouwen. Als je gaat samenwonen, dan doe je het gewoon en dan is er niet een publiek belijden dat je van elkaar wilt zijn. Maar als je trouwt, is er een publiek belijden. Dat is wat trouwen is. Trouwen is dat je er openlijk voor je familie, voor je vrienden, voor je collega's, voor je buren, voor je gemeenteleden, voor de gemeente waar je bij hoort, voor iedereen die je kent, dat je luid en duidelijk aan het publiek zegt, ja, ik zal je trouw blijven en ik neem je tot mijn vrouw. Ja, ik zal bij je blijven en ik neem je tot mijn man. Jij komt er openlijk voor uit. En dat is eigenlijk wat de doop is. Dus de eerste vraag die vanmorgen door Gods woord tot ons komt is, zijn wij bekeerd? Er wordt soms weinig over bekering gesproken in de tijd waarin wij leven. Ik luister ook, ik probeer ook veel te luisteren naar anderen. En er zijn hele goede preken, maar er zijn ook veel preken die eigenlijk vooral zeggen, weet je, God heeft je lief en hij is voor je en je bent prachtig en je bent mooi en je bent geweldig. En weet je wel hoe knap je bent en dat je bent goed en je mag er zijn. Maar daarin klinkt helemaal niets van de oproep tot bekering. Ik geloof dat daardoor mensen niet vervuld worden met de geest. Dat is een soort vervlakking van het evangelie. Die boodschap is eigenlijk helemaal niet anders dan wat de wereld predikt. Maar het Nieuwe Testament leert, nee, je hebt een probleem in je leven, dat is zonde. En je probleem is dat je een rebel bent en dat je een vijand van God bent. En je moet je bekeren. En je moet omdraaien. En je moet kappen om voor God te spelen in je leven. En je hebt een redder nodig. En dat is Jezus. En je leert hem kennen en je ontvangt de blijdschap over de vergeving van je zonden. En je wordt een nieuwe schepping. En je ontvangt de geest. En dan ben je ook zo blij dat je daar openlijk voor uit durft te komen. Net als dat je dolblij kunt zijn met de vrouw die God je wil geven, met de man die God je wil geven. En dan vind je het niet moeilijk om er openlijk voor uit te komen dat je van elkaar wilt zijn. Dus ik roep u op, als u nog niet bekeerd bent vanmorgen, bekeer je en laat je dopen. Geef een publiek getuigenis ervan dat je in Jezus gelooft. En je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Het tweede, Handelingen 5, vers 32. Daar lezen wij dat Petrus zegt, Petrus die gevangen is genomen, die ook bedreigd wordt, want het was een bedreigende situatie voor die eerste Joodse gelovigen in Jezus, in een Israël dat vijandig gezind was, jegens Jezus. Dan zegt Petrus, de God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt, door hem aan een kruishout te hangen. En deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd en tot een vorst en zaligmaker gemaakt, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Tweede voorwaarde voor de volheid van de Heilige Geest is dat wij God gehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid aan de Heer. Als je christen bent geworden, dan is niet meer alleen de vraag, heb ik de Heilige Geest ontvangen? Nou, als je tot geloof in Jezus bent gekomen, dan mag je dat weten, dat je de Geest hebt ontvangen. Maar de vraag is niet alleen, heb ik de Geest? Maar de vraag wordt op een gegeven moment ook, heeft de Geest mij? Wij ontvangen hem om van hem te zijn. En wat ik al zei aan het begin van mijn prediking, dat je kunt geleid worden door alcohol, maar je kunt ook geleid worden door allerlei andere dingen die je leven gaan beheersen. En er kunnen allerlei dingen zijn die een overheersende invloed in je leven krijgen, waardoor je geleefd wordt. Je kunt ook geleefd worden door je werk, je kunt geleefd worden door je ambities, je kunt geleefd worden door je geldzucht, je kunt geleefd worden door je genotzucht, en ga zo maar door. Er zijn allerlei dingen naast de wijn die ons leven in beslag kunnen nemen, maar de vraag is, heeft de Geest mijn leven in beslag genomen? Laat ik mij in beslag nemen door de Geest? Laat ik mij leiden door de Geest? Wil ik de Geest gehoorzamen? En als wij bereid zijn om te gaan luisteren naar de Heer, als we bereid zijn om ons te gaan onderwerpen aan de Heer Jezus, dat we niet alleen Jezus aannemen als onze redder, maar dat we de Heer Jezus ook werkelijk aannemen en gaan aanbidden als onze Heer, als de Heer van ons leven, als onze God. En dat we voor hem buigen en dat we zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Spreek, Heer, uw knecht luistert. Wat wilt u dat ik doen zal? En leid mij door de Heilige Geest. Dan zullen wij de kracht van de Geest ook veel meer gaan ervaren. Het werkt ook, het is een wisselwerking, denk ik. Want de kracht van de Geest en de volheid van de Geest maakt ook weer dat we gaan gehoorzamen. Dus ook de Geest die ons de kracht geeft om te gaan gehoorzamen, maar tegelijkertijd wordt het van ons gevraagd. Ligt ook wat bij ons. Dat wij zeggen, ja, Heer, ik ben bereid om te gehoorzamen. En dan is er een samenwerking tussen ons en de Heer, zodat we gehoorzame mensen worden. En ik zal u zeggen, er is geen blijer leven. En er is geen vrijer leven. En er is geen voller leven. En er is geen avontuurlijker leven dan het leven in de gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan ga je mooie dingen meemaken. Dan ga je gebedsverhoringen meemaken. Dan ga je wonderen zien. Mijn vrouw die zit elke morgen om 7:00 op de bank in onze voorkamer. En zij is heel gestructureerd. Ik kom vaak s'avonds laat thuis. Ik zit niet altijd om 7:00 op de bank 's morgens. Maar zij is heel trouw en ze begint een 30 minuten tot 3 kwartier met lezen en bidden. En de krantenjongen, die kom op een gegeven moment precies dezelfde tijd, komt hij elke keer die krant brengen. En die keek altijd voordat hij de krant door de deur even door het raam, die groette mijn vrouw. En ze kende die jongen helemaal niet. En op een gegeven moment is ze een paar keer gaan bidden voor die jongen. En ze is gaan bidden voor die krantenjongen. En vorige week zondag kwam ze thuis, ik had ergens anders gepreekt, mijn vrouw kwam thuis. En ze zegt, wonderlijk, die krantenjongen was ineens in de kerk. Dan blijkt dat ze oom en tante bij ons in de gemeente zitten, baptistgemeente Harderwijk. En zijn moeder had vroeger ook bij de gemeente gehoord, maar die komt niet meer. En hij was voor het eerst in jaren weer gekomen. Nou, dan ben je toch blij? Dan denk je, je bidt voor zo'n jongen, je kent hem helemaal niet. En ineens is er iets, hij wist hij veel dat er voor hem gebeden was, dat hij weer in de kerk zit. En zo hebben wij de laatste maanden, de laatste jaren ook zoveel dingen meegemaakt. Dat we ons echt verwonderen. Dat je denkt, Heer, u bent zo goed. U hoort, u luistert naar ons. Als we bidden, u luistert. Maar weet je, dan moet je wel bereid zijn je te onderwerpen aan de Geest. Als je reist, dan ben je te gast. Ik ben net weer 11 dagen in het buitenland geweest. En ik heb 11 dagen in hotelkamers geslapen. En ik ben soms ook, moet ik verder weg preken, ook in Nederland of in België. En dan ga ik soms de avond daarvoor al weg. En dan ben ik te gast bij mensen. Als ik ergens anders slaap, dan ben ik gast. En dan ga ik natuurlijk niet die hotelkamer of die kamer van mensen bij wie ik thuis slaap, die ga ik niet renoveren, die ga ik niet opnieuw inrichten. Ik ga de boel daar niet allemaal veranderen. Want ik ben gast. Maar bij mijn eigen huis, wij hebben nu het plan om onze woonkamer ergens de komende maanden weer een keer helemaal anders te gaan inrichten. En om de muren weer een andere kleur te geven en het weer te gaan sausen. En het een beetje te gaan opknappen. En dat gaan wij doen zoals wij dat willen. Want dat is onze huis. Maar als ik te gast ben bij anderen of ik ben in een hotelkamer, is dat niet mijn huis. Is dat niet mijn kamer. Begrijpt u het? Speelt de Heilige Geest een gastrol in uw leven, zodat hij eigenlijk niks kan veranderen en niks kan renoveren? Of ben ik een tempel van de Heilige Geest? Een huis van hem. Een huis van Gods Geest. Een huis van de Heer van de Heer Jezus, waar Hij bepaalt hoe het wordt ingericht. Waar Hij bepaalt hoe de meubels neergezet worden. Waar Hij zegt, dit wil ik eruit hebben. Dit hoort niet in dit huis. Dat moet eruit. En ja, dan wordt het echt mooi. Dan wordt het huis echt mooi. Dan komen de vruchten van de geest. Dan word je steeds een mooier mens. En dan komt de kracht van de geest en de gaven van de geest. En weet je, je moet er dus een prijs voor betalen, maar uiteindelijk is het geen prijs. Dat is die grote paradox, weet je. Als je jezelf handhaaft, als je jezelf je hele leven blijft inrichten, als je jezelf heer en meester van je leven blijft, als je je eigen dingen blijft doen, als je vast blijft houden aan je zonde, als je eigenlijk niet bereid bent om je echt over te geven, ja, dan is het toch een beetje kwakkelend christelijk leven. Dan ga je toch een beetje van frustratie naar frustratie in het christelijke leven. Dan zegt Jezus, als je niet bereid bent je leven te verliezen, dan zul je het niet vinden. Dat is een grote paradox. Je denkt, nou, als ik het zelf blijf doen, dan gaat het beter. Maar dat is niet waar, dan gaat het niet beter. Maar de grote paradox is, als je bereid bent alles over te geven. Als je bereid bent om echt je totaal over te geven. Te zeggen, Heere, leid mij en leer mij. En Heere, ik wil naar u luisteren. En je verliest je leven, om Jezus wil. En je wordt een discipel, een leerling, waarin het je ook wat mag kosten. En je zegt, koste wat het kost, hier wil ik doen wat u van mij vraagt. Dan vind je je leven. Dan komt er volheid. En dan is het uiteindelijk helemaal geen offer. Dan zeg je, hoe heb ik ooit kunnen vasthouden aan dat oude leven? Dan ga je overvloed ervaren. Dan ga je kracht ervaren. Dan ga je de inwoning van God ervaren. Dan ga je zeggen, hoe is het mogelijk? O God, God van hemel en aarde. Schepper van het heelal, almachtige God, alomtegenwoordige God, u die alles weet, u die alleen God bent en die heilig, heilig, heilig bent, dat u bij mij wilt wonen, dat ik met God mag leven. Wat een voorrecht, wat een voorrecht. Immanuel, God met ons. Dus het is de moeite waard om je te laten leiden. Het is de moeite waard om je over te geven. Het is de moeite waard om dingen los te laten die je moet loslaten. En vanmorgen tegen de Heilige Geest te zeggen. Ik geef u de leiding. Hoe is het gesteld met onze overgave aan Jezus? Hoe is het gesteld met onze overgave aan de leiding van Gods Geest? Dat kan ook betekenen dat de Heer je bepaalde dingen heeft laten zien. Het kan betekenen, en ik moet u eerlijk zeggen, weet je, daar worstel ik ook mee. Ik weet dat God mij bepaalde dingen heeft laten zien. En dat ik ook in bepaalde opzichten mijn tijd anders moet gaan gebruiken. Maar ik ben zo gewend aan mijn manier van leven. Ik ben zo gewend om zo actief te zijn en zoveel te doen. En ik weet dat de Heer van mij vraagt om minder te doen. En meer tijd met hem door te brengen en meer te schrijven. God vraagt mij meer te schrijven, minder te spreken, meer te schrijven. Maar ik vind het moeilijk. Maar ik wil niet ongehoorzaam blijven aan die impulsen die Gods Geest me geeft. En u heeft ook impulsen van Gods Geest gekregen. De Heer maakt u dingen duidelijk. De Heer spreekt tot u. Hij spreekt tot u door zijn geest. Hij spreekt tot u soms door dromen. Hij spreekt tot u door andere mensen. Hij spreekt tot u door omstandigheden. En het is goed dat we met elkaar vanmorgen beslissen dat we dat niet negeren. Dat we de geest niet uitdoven. En dat we dat niet naast ons neerleggen, maar dat we zeggen, Heer, als u het zegt, dan zal ik het doen. En dan zal er volheid en kracht brengen. Het derde wat ik wil noemen is Johannes hoofdstuk 16, vers 14. Johannes hoofdstuk 16, vers 14. En daar zegt de Heer Jezus, dit zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, Johannes 16 vers 13, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen, en die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het derde is, het eerste is bekering, het tweede is gehoorzaamheid, het derde is aanbidding, want de Heilige Geest is daar en de Heilige Geest wil altijd de Heer Jezus Christus verheerlijken. De Geest wijst niet op zichzelf, maar de Geest wijst op de Heer Jezus. Charles Spurgeon zei, als ik alleen maar over de geest preek, dan vliegt die weg. Maar als ik Christus predik, dan komt die aanvliegen. Dan komt de duif aanvliegen. En de Heilige Geest verheerlijkt de Heer Jezus. Hij neemt uit dat van Christus en maakt het ons bekend en verkondigt het ons. En dat is de basisoriëntatie van de Heilige Geest. Als wij verlangen naar de kracht van de Heilige Geest, dan behoort dat ook onze basisoriëntatie te zijn. En dat bepaalt ons vanmorgen bij die hele diepe vraag. En dat is het derde, en ik denk dat ik dit het laatste punt maak. Het vierde ga ik niet doen, om het kort en bondig te houden. Maar de derde vraag die vanmorgen naar ons toe komt is deze. Voor wie leven wij nou ten diepste? Voor wie leef ik? Voor wie leef jij? Het is maar al te natuurlijk voor ons mensen, die toch wel met hun zondeproblemen geboren zijn, en die toch wel met een zondige natuur geboren zijn die zichzelf aanbidt. Het is al te natuurlijk voor ons mensen om ten diepste voor onszelf te leven. En er zit iets van de neiging tot zelfaanbidding in ons. Er zit iets in ons dat groot wil worden, dat gekend wil worden, dat geliefd wil worden, dat vooral gediend wil worden. Zelf is een kern van de zonde. Zonde heeft heel veel te maken met trots. Trots is een groot probleem in ons leven. Ik, mij en mezelf. Maar de Heilige Geest verheerlijkt Jezus. Dat is ook het grote probleem met dat zelfgerichte, mensgerichte evangelie van vandaag de dag. Er is erg veel mensgericht evangelie. Maar de Heilige Geest wil Jezus Christus verheerlijken. En misschien zegt u nou, is toch logisch, ik ben van Christus en ik leef voor hem. Maar misschien kennen we ons eigen hart niet altijd even goed. We kunnen allerlei dingen doen. Je kunt zelfs religieuze dingen doen. Je kunt godsdienstige dingen doen. En ergens is dit ook iets waar we niet zomaar mee klaar zijn. Er zijn momenten dat we opnieuw ons helemaal overgeven aan de Heer Jezus. Dat we zeggen, Heer, ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef alleen voor u. Maar dat je toch weer afdwaalt. Dat je toch weer vervuld wordt met verkeerde motieven. En als wij de Bijbel lezen, dan komen we erachter dat het gaat niet alleen maar om wat wij doen in het leven. Het gaat er niet alleen maar om dat wij de goede dingen doen en de slechte dingen nalaten. Maar het heeft ook te maken met waarom doen wij de dingen die wij doen. En dit is een hele diepe. En ik merk elke keer, want ik heb hier in mijn leven al vaak over gesproken, maar ik merk elke keer hoe nodig het en goed het is om hier weer met elkaar over na te denken. Ook voor mezelf. Voor wie doe ik nou ten diepste de dingen die ik doe? Wat is de diepste drijfveer van mijn hart. Ook met de dingen die je in de gemeente doet. Ook als je hier op het podium staat. Ook als je een taak vervult in de gemeente. Als je een bediening van de Heer hebt gekregen. Voor wie doe je het nou ten diepste? En als wij in de pas willen lopen met de Heilige Geest, dan behoort aanbidding ons motto te zijn. Dat we zeggen, Heer, het enige wat ik wil is dat u groot gemaakt wordt. Ik wil ambitie schuwen. Ambitie wil ik schuwen zoals ik allerlei andere verkeerde hartsgesteldheden niet wil. Ik wil geen onreinheid. Ik wil geen hebzucht. Ik wil geen afgoderij. Maar ik wil ook niet ambitie. Ik wil niet succes nastreven. Succes is een van de hoofdafgoden van de cultuur waarin wij leven. Mensen die het gemaakt hebben, mensen die het goed kunnen, mensen die carrière gemaakt hebben, die zichzelf hebben opgewerkt, die worden vereerd en verheerlijkt. We leven in een cultuur waarin de mens ongelooflijk op een voetstuk gezet wordt. Mensen worden aanbeden. Popsterren worden aanbeden. Sporters worden aanbeden. En soms in de christelijke gemeente kan het ook zijn dat leiders en predikers of schrijvers of wie dan ook haast op een voetstuk gezet worden. Maar als je de Heer hebt leren kennen, dan schuw je dat, dan ben je daar bang voor, dan mijd je dat. Dan wil je geen populariteit, dan wil je geen succes hebben. Dan besef je hoe gevaarlijk dat is. Ik luisterde kort geleden naar hoe John Piper Francis Chan introduceerde. Heeft u wel eens van Francis Chan gehoord? Mijn zoon Lucas die wees mij op Francis Chan, ongelooflijk geweldige prediker, die heel veel jongeren aanspreekt. En Francis Chan die schreef een aantal jaren geleden een boek. En dat heet Crazy Love. En dat is een ongelooflijk succes geworden. In die zin dat er heel veel duizenden boeken van verkocht zijn. En toen zei John Piper dat Francis Chan heel erg bang geworden is van dat succes. It frightened him. It frightened him deeply. En de 2 miljoen dollar die Francis Chan heeft gekregen van de royalties van zijn boek, heeft hij onmiddellijk in een fonds gestort. En hij heeft met zijn vrouw samen, hebben ze gezegd, we hebben zo vaak gebeden dat God ons in staat zou stellen om financieel andere mensen te kunnen zegenen. En nou heeft God dat gebed verhoord. Er komt ineens ontzettend veel geld binnen vanwege een boek. En hij heeft geen cent daarvan voor zichzelf genomen. Die 2 miljoen dollar die tot dan toe, tot het moment dat John Piper het erover had, die hij verdiend heeft met dat boek, heeft hij allemaal weggegeven. Allemaal weggegeven, want hij was bang voor zijn succes. Dat vind ik mooi. Dat vind ik heel mooi. Dan begrijp je dat het hart arglistig is, dat je aan je succes ten onder kan gaan, dat zelf de kop op kan blijven steken en dat je dat wilt schuwen. En daarom komt vanmorgen die vraag naar ons, want het heeft niet alleen te maken met de christelijke bediening, maar ook met uw bedrijf. Er zitten vanmorgen heel wat mensen hier die een eigen bedrijf hebben. En voor wie voer je je bedrijf? En van wie is het bedrijf nou ten diepste? En hoe ben je leider van je bedrijf? Hoe ben je ondernemer? En de diepste vraag is, voor wie doe je het nou ten diepste? God heeft je de bekwaamheid gegeven om te werken. God heeft je het verstand en de fysieke gezondheid en alles gegeven. En hij heeft je de capaciteiten gegeven om geld te verdienen. En ben je eigenaar? Of zie je jezelf als beheerder? Rentmeester van je bedrijf. Dat geldt ook voor het besteden van je geld. En voor alles wat je doet. Ook als je zorgt voor je oude ouders. Ook als je zorgt voor je jonge kinderen. Ook als je je toewijdt aan het huwelijk. Ook als je meewerkt in de gemeente. Ook als je iets doet voor je buren. Ook als je gastvrijheid verleent aan mensen, met alles wat wij doen. Ook als je vrijwilliger bent in een organisatie. En ook als je gewoon in je werk, als je dinsdagmorgen weer naar je werk gaat. Je bent werknemer, je werkt in een bedrijf. Voor wie doe je het nou ten diepste? Voor wie leef je? En het wordt zoveel mooier. En het wordt zoveel heerlijker. Dat is wat Paulus ook zegt. Paulus zegt tegen werkgevers, tegen heren die slaven in dienst hebben, zegt hij, jullie werkgevers, jullie heren, jullie zijn slaven van Christus. Als werkgever ben je een slaaf van Christus. En hij zegt tegen werknemers, hij zegt tegen slaven, jullie dienen ten diepste niet je aardse meester als heer, maar je dient Jezus als eer. Je hebt de allermachtigste die er is. Je hebt de koning der koningen. Je hebt de heer der heren. Je hebt de Messias van Israël. Je hebt de God van hemel en aarde als je werkgever. Hij draait het helemaal om. Hij plaatst zowel de werkgever als de werknemer in een leven dat geleefd wordt voor God. En niet ten diepste voor mensen en niet ten diepste voor jezelf. Aanbidding. De Moravians, de Hernutters van Graaf Zinzendorf. Weet je, die hele beweging, ik ga afronden, maar die hele beweging. Weet je, ik verlang zo ongelooflijk naar herleving. Ik verlang zo ontzettend naar volheid, naar kracht, naar vernieuwing, naar glorie. Glorie in de gemeente, glorie in ons leven. En dat wil God geven. Hij wil echt glorie geven in onze levens. Jezus Christus is gestorven om ons een overvloedig leven te geven. En dat mochten de Hernutters meemaken. Een geweldige nieuwe zendingsbeweging die op gang kwam in de 18e eeuw. Ook de tijd van John Wesley en George Whitfield. En Graaf Zinzendorf in Hernhut in Duitsland. En die opwekking die daar kwam. En honderden zendelingen die uitgezonden werden. In één keer een explosie van zendelingen. En heel veel mensen die gingen en die ook hun leven verloren op het zendingsveld. Maar er gebeurde heel veel. Maar weet je wat ze gewoon waren om te bidden? Heren, verlos ons van het verlangen om groot te willen zijn. Verlos ons van het verlangen om succes te willen hebben voor onszelf. Verlos mij van mijn eerzucht. Verlos mij van mijn hebzucht. Verlos mij, Heer, van ik, mij en mezelf. En laat het Jezus en Jezus alleen zijn. Dat Christus verheerlijkt wordt. Dat de naam van God groot gemaakt wordt. Dat Christus het loon ontvangt voor zijn lijden door ons leven heen. Dat hij geprezen zal worden door ons leven heen. Aanbidding, dat het motto is. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. En als wij diezelfde basisoriëntatie krijgen in ons hart, dan zullen wij vervuld worden met de Heilige Geest. Ik rond af. Ik heb 3 dingen genoemd. Misschien heeft u al heel lang een krachteloos leven als christen meegemaakt. Het leven als christen is niet bedoeld om krachteloos te zijn. Misschien gaat u al heel lang van kramp naar kramp. Dat is niet de bedoeling. God wil dat u gaat van kracht naar kracht. Misschien zit u hier vanmorgen wel en zegt u: ik heb eigenlijk al jarenlang geen echte vreugde in mijn geloof. Er is overvloed van vreugde voor Gods aangezicht, maar misschien zegt u vanmorgen wel: het is eigenlijk al lang droog in mijn geestelijk leven. Er is schraalte gekomen, het is uitgedroogd. Er is weinig leven. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Misschien zegt u vanmorgen wel: ik heb een bepaalde zonde in mijn leven en ik kom er maar niet van af. En je blijft struikelen. En eigenlijk ben je nog slaaf van die ene zonde of van meerdere zonden. Misschien ben je verslaafd aan iets in je leven. En denk je wel: nou, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat kan niet anders worden. Maar dat is niet waar, dat is een leugen van de duivel. Jezus is gekomen om je vrij te maken. Hij is gekomen om je in de vrijheid van de gehoorzaamheid aan God te brengen. Hij is gekomen om je vrij te maken in de gebondenheid aan hemzelf. En misschien zeg je vanmorgen wel: God roept mij bepaalde dingen te doen, maar ik geloof niet dat ik het kan. Je weet dat je gaven hebt gekregen, maar je vindt het moeilijk om hem te gaan inzetten. Of je durft het niet, of je weet dat God dingen van je vraagt, maar je zegt: dat kan ik helemaal niet. Het is heel goed dat je dat beseft, dat je het niet kan. Want je kunt het ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gaan gebeuren. Want God wil het gaan doen door je heen. En als wij vanmorgen met elkaar, en als u als gemeente zegt: wij willen echt radicale discipelen van Jezus zijn. Wij willen niet halfbakken christen zijn. Wij willen niet gereserveerd blijven. Wij willen niet achterblijven. Wij willen niet een gecompromitteerd christenleven leiden. Maar wij willen gehoor geven aan het woord van de Heer Jezus. Dan zult u dingen gaan doen die u niet voor mogelijk houdt. En dan zult u zeggen: het gaat totaal niet om het succes van deze gemeente. Het gaat er niet om dat deze gemeente vol wordt. Het gaat niet om dat de budgetten groeien. Het gaat niet erom dat wij een succesvolle gemeente worden. Maar het gaat erom dat wij met elkaar het werk van de Heer Jezus doen. Dat wij medearbeiders van God mogen zijn in deze wereld. Als u daarnaar verlangt. Als er één van deze dingen is die resoneert in uw hart vanmorgen en u zegt: ja, dat wil ik. Dan zijn er 3 dingen waar u vanmorgen voor moet kiezen. Bekering. 180 graden draaien. Gehoorzaamheid. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Je laat de leiden door de Geest. Dat hij de eigenaar van jouw tempel is. Dat wij een tempel van hem zijn. En het derde is aanbidding. Dat we zeggen: Heer, ik leef voortaan mezelf niet meer. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Dat anderen naar mij kijken en dat ze u gaan verheerlijken. Dat wat ik doe niet leidt tot het applaus van mensen voor mezelf. Maar dat wat ik doe leidt tot verheerlijking van u. Dat anderen mijn goede werken zien. En u, Vader in de hemel, gaan verheerlijken. Dat is de bedoeling van mijn leven. Dat is wat ik wil. Dat ik een beeld van u mag zijn. Een beeld van Christus. En dat Christus verheerlijkt wordt door mijn leven. Als we deze 3 dingen, als we daar vanmorgen voor kiezen en zeggen: hier, dat is wat ik wil. Dan zullen we volheid en kracht meer en meer gaan meemaken. Halleluja. Amen.